We gaan in het bijzonder luisteren naar Psalm 25, vers 6. Denk aan uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen. Komende dinsdag, 8 december, begint het jubeljaar van barmhartigheid dat afgekondigd is door paus Franciscus. Een heel jaar in de Rooms-Katholieke Kerk, maar waarom zouden we als protestanten niet meedoen? Een heel jaar om de barmhartigheid van God te proeven, beter te leren kennen. Een heel jaar om de barmhartigheid van God door te laten dringen in de vezels van ons bestaan, zodat ook wij barmhartige mensen worden. Franciscus schreef een inspiratiedocument, Misericordiae Vultus. En dat betekent het gelaat van de barmhartigheid. Jezus Christus is het gelaat van Gods barmhartigheid. Dat is de eerste zin van dat document. Jezus Christus is het gelaat van de barmhartigheid van de Vader. Als wij Jezus in de ogen kijken, dan zien wij de Vader. En die Vader is barmhartig en genadig en liefdevol. En Franciscus schrijft erbij, voor ons is het nodig voortdurend het mysterie van de barmhartigheid te overwegen. Het is een mysterie, het is een bron van vreugde, gemoedsrust en vrede. En hij schrijft ook, overal waar christenen zijn, moet ieder een oase van barmhartigheid kunnen vinden. En dat is natuurlijk een hele uitdagende uitspraak. Overal waar christenen zijn. En dan kun je allereerst aan de kerk denken. Overal waar christenen zijn, moet ieder een oase van barmhartigheid kunnen vinden. Maar is dat zo? Is de geloofsgemeenschap van de Plantagekerk een oase van barmhartigheid? Of is er vooral oordeel, onbarmhartigheid, liefdeloosheid? Dat is de spiegel die ons wordt voorgehouden. Zijn wij een oase van barmhartigheid? Nu klinkt dat woord barmhartigheid een beetje ouderwets. Het hoort thuis in een rijtje als barmhartig, genadig en goedertieren bijvoorbeeld. En de ouderen in de gemeente krijgen daar waarschijnlijk warme gevoelens en gedachten bij. De goedertierenheid van God, de trouw van God, de verbondstrouw van God. Prachtige woorden. Jongeren zullen misschien zeggen, nou dat is wel een beetje uit de tijd. Moet je dat soort woorden nou nog gebruiken? Nou, voor goedertierenheid, daar doe ik wel aan mee. Dat is wel een heel erg onbekend en ouderwets woord. Maar laten we dat woord barmhartigheid nou toch maar weer eens oppakken. Barmhartigheid. Barmhartigheid. We hadden afgelopen maandag met een groepje gemeenteleden een gesprek ter voorbereiding op deze dienst en op de preek. En iemand zei daar, barmhartigheid, dat is een warm woord, warmhartigheid. En dat is een van de belangrijkste eigenschappen die de Bijbel toedicht aan God. Als God zich voorstelt, gebeurt in Exodus 34, als God zich voorstelt aan Mozes, dan roept hij zijn naam uit en dan zegt hij, de Heer, een God die liefdevol is en genadig en geduldig en trouw en waarachtig. En dat cirkelt allemaal rond dat ene woord barmhartigheid. De Heer, een God die barmhartig is. Er zijn veel synoniemen voor dat woord. Liefde, genade, goedertierenheid, bewogenheid, medelijden, ontferming, mildheid. Vind ik ook zo'n mooi woord, de mildheid van God. En dat roept dan ook altijd meteen de vraag op van hoe mild ben ik en hoe mild zijn wij? De mildheid van God, de bewogenheid van God. En als je een wat meer eigentijds woord zou willen gebruiken dat ook veel klinkt, dan zou je kunnen zeggen de God van compassie. Daar klopt het hart van God in zijn compassie. Nou, de Bijbel tekent God, de God van de doop. We hebben meegemaakt dat Loet en Daphne gedoopt zijn. En dan klinkt de naam van God, Vader, Zoon en Heilige Geest, dan klinkt de naam van de barmhartige God. Dat is God voor alles, een God van barmhartigheid, de barmhartige. En laten we vandaag zeggen, samen met de Joden en de moslims, zeggen wij, God is barmhartig. God is een barmhartige God, hij is bewogen met mensen. En dat klinkt de hele Bijbel door. Het klinkt ook in de lofzang van Zacharias in Lucas 1, vers 78 en 79. Daar klinken deze woorden, dankzij de liefdevolle barmhartigheid. En ergens anders staat de innige barmhartigheid. Van onze God zal het stralend licht vanuit de hemel over ons opgaan. Dus daar wordt het allemaal aan verbonden. Dat het licht over ons opgaat, dat we Advent vieren, heeft te maken met de barmhartigheid van God. En in de taal van het Oude Testament, daar wordt een woord gebruikt en het heeft te maken met, en niet eens zozeer met het hart. In het Latijn trouwens wel, we kennen misschien het woord misericordia wel, hè? De titel ook van dat inspiratiedocument van de paus, misericordiae vultus, het gelaat van de barmhartigheid. Misericordia, daar zit wel het woord hart in, cor, is hart. Er zit ook het woord misère in, misère, cordia. Dus dat je hart bewogen raakt als je de misère van een ander ziet. Dat is barmhartigheid. En God zag de misère van zijn volk. Exodus 3 wordt het verteld. Het volk is in Egypte. En het hart van God is bewogen. Het raakt hem. Dat al zijn kinderen daar in Egypte als slaven worden behandeld. En hij is van binnenuit bewogen. Hij wordt tot in zijn buik geraakt. Want dat is eigenlijk het woord wat gebruikt wordt. Het gaat over onze buikstreek, over onze ingewanden. Over een baarmoeder zelfs. Dus barmhartigheid heeft te maken met je gevoel dat je geraakt wordt in je buikstreek. Dat je het gewoon in je maag voelt als je iets ziet gebeuren waarvan je zegt, maar dat kan toch niet zo zijn? Dat mag toch niet? Zo heeft God het toch niet bedoeld? Misericordia. Hart hebben als je misère ziet. Barmhartigheid, geraakt worden tot in je ingewanden. Je wordt er gewoon ziek van. Als je ziet wat voor ellende er is. Misschien dat wel de twee bekendste gelijkenissen uit de Bijbel de gelijkenissen zijn die nu precies over die barmhartigheid gaan. Dat is allereerst de gelijkenis van wat ik vandaag maar even noem, de gelijkenis van de barmhartige vader. We kennen de gelijkenis zoals de gelijkenis van de verloren zoon, maar dat is toch eigenlijk niet helemaal goed. Het is de gelijkenis van de barmhartige vader. Die zoon is weggegaan, heeft van alles beleefd, heeft het geluk niet gevonden en komt terug. En de vader staat al op de uitkijk en de vader staat er dan, kreeg medelijden met hem. Hij werd met ontferming bewogen. Er was barmhartigheid bij die vader en hij omhelst zijn zoon en kust hem. Geen verwijten, geen vragen, jongen, waar ben je toch geweest? Nee, alleen maar de barmhartigheid van de vader. Een omhelzing, een kus, de barmhartige vader. Je zou kunnen zeggen dat het daar gaat over morele barmhartigheid. Morele barmhartigheid betekent dat wij als mensen fouten maken. We doen zonde. We nemen soms een verkeerde afslag. We bewegen ons bij God vandaan. En daarvan zegt de Bijbel, dat is zonde. En dan komt God naar ons toe en hij omarmt ons in zijn barmhartigheid. Zoals hij de verloren zoon omarmde. Tweede gelijkenis is die naast die van de barmhartige vader, die van de barmhartige Samaritaan. Een man is mishandeld en die ligt daar en er gaan een paar mensen voorbij. En daar letten we nu ook maar even niet op, maar dan komt die Samaritaan, die komt langs. En die is met ontferming bewogen. Barmhartig. Sociale barmhartigheid zou je dat kunnen noemen. Dus die twee kerngelijkenissen uit het Lucas-evangelie. De een over de morele barmhartigheid en de andere over de sociale barmhartigheid. God is een God van bewogenheid. Hij vergeeft graag onze zonden en hij wil ook dingen weer rechtzetten. Hij wordt geraakt door onze ellende en wij worden, dat is tenminste de bedoeling van het werk van de Heilige Geest in onze levens, ook wij worden geraakt door wat er gebeurt en de barmhartigheid van God landt ook in onze harten. En als we dan zeggen, Jezus Christus is het gelaat van Gods barmhartigheid, dan zeggen we dus ook meer dan alleen maar dat Jezus degene is die onze zonden vergeeft, want dat is de morele barmhartigheid van God. Nee, we zeggen meer, want Jezus is voor meer gekomen dan alleen maar de oplossing van ons zondeprobleem. Jezus is het gelaat van de Vader. Dus als wij Jezus zien, dan zien wij de Vader zoals hij werkelijk is. Vol barmhartigheid. Vol liefde en vol van genade. Zo is God. En als we zo naar Psalm 25 gaan, die psalm van dat verlangen, het is een echte adventspsalm. Vorige week hebben we er ook uit gezongen. Naar u, Heer, gaat mijn verlangen uit. En dan lezen we wat door en dan komen we bij die zin. Denk aan uw barmhartigheid, Heer. Denk aan uw barmhartigheid. En dat is bijzonder in dat stukje. We stonden daar in die preekvoorbereidingsgroep samen ook bij stil. Dat als je die verzen op je in laat werken. Denk aan uw barmhartigheid, Heer. Aan uw liefde door de eeuwen heen. Denk niet aan de zonde van mijn jeugd. Maar denk met liefde aan mij en laat uw goedheid spreken, Heer. Tot drie keer toe denk. Wordt God opgeroepen. Denk, herinner. Denk aan uw barmhartigheid, denk niet aan mijn zonde. Dat is het gebed van Psalm 25. Denk niet aan mijn zonde. Moeten wij ook misschien wat minder vaak doen. Die zonden die zijn vergeven. Er is ruimte, want wij geloven in een barmhartige God. Denk aan uw barmhartigheid, denk met liefde aan mij. Is het trouwens niet een beetje raar dat God eraan herinnerd moet worden dat hij barmhartig is? Is het niet merkwaardig om tegen God te zeggen, God, bent u het misschien vergeten? U bent barmhartig. Dat is misschien een beetje merkwaardig, maar misschien toch ook weer niet. Want bidden, en Psalm 25 is een gebed. Door bidden, en dat is een les die we misschien moeten leren. Door bidden verandert niet zozeer God, maar wij veranderen door bidden. Wij denken heel vaak dat als wij bidden, dan moet God anders gaan denken of anders gaan kijken of anders gaan doen. Hij moet verandering in ons leven teweeg brengen. Maar bidden gaat misschien wel eerder over de verandering van onszelf. Als wij biddend zeggen, denk aan uw barmhartigheid, wat gebeurt er dan? Dan denken wij aan zijn barmhartigheid. En dan ontdekken wij opnieuw dat God een barmhartige God is. En dat er bij God eindeloos veel meer ruimte is dan wij misschien denken. Denk aan uw barmhartigheid. Aan uw liefde. En dan is dat zo mooi dat erbij staat. En aan uw liefde door de eeuwen heen. Barmhartigheid is een prachtig woord. Maar er bestaat ook zoiets als een geschiedenis van barmhartigheid. Een geschiedenis van barmhartigheid. God is altijd al een barmhartige God. En als wij de Bijbel lezen, als wij die lijn van de Bijbel proberen te pakken, dan komen we steeds maar weer tegen dat God een barmhartige God is. Er zijn zoveel verhalen te vertellen over die barmhartigheid. Zoveel verhalen dat God ziet dat er iets misgaat in de mensenleven. Of dat er iets misgaat in zijn volk Israël. Want hoe vaak keerde het volk zich niet af van God en telkens opnieuw was God met hen bewogen. Een geschiedenis van barmhartigheid. En als je gedoopt wordt, als je gedoopt bent, dan gebeurt er eigenlijk, je wordt opgenomen in die geschiedenis. Jij bent niet meer die ene losse individu die iets met God heeft. Nee, jij wordt opgenomen in een lange lijn van mensen die allemaal ervaren hebben dat God een barmhartige God is. Barmhartigheid is een woord vol verhalen. Eindeloos veel verhalen in het Oude en het Nieuwe Testament die gaan over God die geraakt wordt. Een God die mensen ziet die het niet goed doen. Abraham, Mozes, David. Een eindeloze rij namen. En telkens opnieuw bewijst God zijn barmhartigheid. Maar is God dan niet ook rechtvaardig? Ik kan me voorstellen dat je die vragen hebt. Is dat niet een beetje te mooi allemaal? God die barmhartig is. Het moet ook allemaal niet te mooi worden in de kerk. Hij is ook rechtvaardig. En zeker, God is een rechtvaardige God. God haat de zonde. God is volkomen eerlijk. Maar we nemen een heel groot risico als wij van die barmhartigheid van God en die gerechtigheid van God, als we daar een soort evenwichtsconstructie van maken. Dat we zeggen, ja, God is barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Dan ben je met een mooi feest begonnen, hij is barmhartig en dan wordt het feestje meteen verstoord. Dan zeg je, ja, maar hij is ook rechtvaardig. En dat is een soort evenwichtsconstructie waar we erg voor moeten oppassen, want daar is in God geen evenwicht tussen barmhartigheid en rechtvaardigheid. Er is helemaal geen evenwicht. In God wint de barmhartigheid. Een plek waar we dat iets van proeven is als in de 10 geboden wordt gesproken over dat God duizenden geslachten zijn liefde bewijst. Tot in het duizendste geslacht. Maar hij straft wie zondigen tot in het derde en vierde geslacht. En dan hebben we altijd weer de neiging om te zeggen, nou dat is erg, dit derde, vierde geslacht. Dat is natuurlijk ook erg. Maar proef die verhouding eens. 4 staat tot 1000. 4 staat tot 1000. Zo verhouden zich in God zijn barmhartigheid en zijn gerechtigheid. Psalm 30 vers 6. Zijn woede duurt een oogwenk. Zijn liefde een leven lang. Dat is de verhouding. God is onuitputtelijke liefde. Nooit kunnen we zeggen God is onuitputtelijke toorn. God is onuitputtelijke liefde. Barmhartigheid wint het in God van zijn gerechtigheid. En zo biedt dat jaar van barmhartigheid, dat komende dinsdag gaat beginnen, heel veel aanknopingspunten voor ons om die barmhartigheid van God weer te leren kennen. En te proeven hoe belangrijk het ook in de geloofsgemeenschap is dat wij leven van barmhartigheid. Het motto van dat jaar van barmhartigheid is door Paus Franciscus ontleend aan Lucas 6, vers 36. Wees barmhartig. Zoals jullie vader barmhartig is. Eigenlijk wil Franciscus een revolutie van barmhartigheid ontketenen in deze wereld. Een revolutie van barmhartigheid. En wat zou het geweldig zijn als we daarin mee gaan bewegen. Dat de kerk inderdaad een plek van barmhartigheid is. Dat als je in de kerk komt of als je met een christen in aanraking komt, dat je dan in een oase van barmhartigheid terechtkomt. En niet in een plek waar oordeel is en waar boosheid is en waar het eigen gelijk is. Nee, een oase van barmhartigheid. En God zelf is de bron daarvan. Wees barmhartig zoals jullie vader barmhartig is. Want Gods barmhartigheid is door de Heilige Geest een bron voor de barmhartigheid die wij kunnen oefenen in de omgang met mensen. En ik weet heel goed dat dat niet vanzelf gaat. He, want er kan veel boosheid en ook veel veroordeling in ons hart zijn. Als je jezelf een beetje kent, de een heeft er misschien wel meer last van de ander, maar als je jezelf een beetje kent, dan heb je al heel snel ergens een oordeel over. Dan denk je, nou, dat deugt niet, of die doet het eigenlijk fout. Of hij leeft zo en dat is eigenlijk niet oké, en dat is niet goed. En zo kan er al snel een en al oordeel in ons hart zijn, en dat staat haaks op barmhartigheid. En soms zien we nood van anderen. En ik weet het wel, we hebben het druk, we hebben een volle agenda. Soms zien we nood van anderen en zeggen, nee, daar kan ik even geen aandacht aan besteden. Want ik heb mijn eigen leven. Dus we voelen allemaal wel aan, het is wel goed om ons te oefenen in die barmhartigheid. Ik wil er 3 handreikingen voor doen. De eerste, oefen in barmhartigheid door erover te mediteren. Het begint inderdaad bij jezelf en bij het woord van God. Franciscus schrijft daarover, om tot barmhartigheid in staat te zijn, moeten wij dus op de eerste plaats luisteren naar het woord van God. Dat betekent de waarde van de stilte terugvinden om het woord dat tot ons wordt gericht te overdenken. Dus verzamel woorden van barmhartigheid uit de Bijbel en ga ze overdenken. Laat ze je gedachten beheersen. Want als ze je gedachten gaan beheersen, dan, hè, want we worden hervormd door de vernieuwing van ons denken, dan gaat je leven ook barmhartiger worden. Overdenk de woorden van barmhartigheid. Op de liturgieborden staan de komende weken deze woorden vol van barmhartigheid. Denk aan uw barmhartigheid, Heer. En dan denken we vooral zelf aan Gods barmhartigheid. En wees barmhartig zoals jullie vader barmhartig is. Laat die woorden tot je doordringen. Tweede manier, en dan kom ik even terug op dat oordelen. Want misschien is het oordeel dat wij over anderen hebben wel de grootste blokkade voor barmhartigheid. Franciscus schrijft daar heel scherp over. Als men zich niet het oordeel van God op de hals wil halen, mag niemand rechter worden van zijn eigen broeder of zuster. Dus als je niet met het oordeel van God te maken wilt krijgen, wees dan barmhartig voor de mensen om je heen. Ik kwam een hele radicale oefening tegen in barmhartigheid. Een paar weken geleden in de krant, Nederlands Dagblad, Aad Kamsteeg schreef daarin. En hij wees op een site en die site heet Adopt a Terrorist for Prayer. Adopteer een terrorist en bid voor hem. Dat is niet het eerste waar we aan denken bij barmhartigheid. Maar daar zit wel de radicaliteit van die barmhartigheid in. Dat je naar die site toe gaat, dat je een terrorist uitkiest, waar verschrikkelijke verhalen over verteld worden. En dat je gaat zeggen, voor die man of voor die vrouw ga ik de komende weken bidden. Daar vind je barmhartigheid. En dat staat dus ook haaks op wat wij soms voelen. Maar wij voelen boosheid. We voelen oordeel. En we zeggen afmaken. En Jezus zegt, bid. Bid voor je vijanden. En het derde wat ik mee wil geven, ook weer even met een citaat van Franciscus. Ik kan niet onder stoelen of banken steken dat ik een fan ben van hem. Hij schrijft, het is mijn vurig verlangen dat het christenvolk gedurende het jubileum nadenkt over de werken van lichamelijke en geestelijke barmhartigheid. Het zal een manier zijn om ons geweten wakker te schudden. De lichamelijke en de geestelijke werken van barmhartigheid. De lichamelijke werken van barmhartigheid, die kende ik wel. Ik wist wat het waren. Gevangenen bezoeken, doden begraven, naakte kleden, vreemdelingen opnemen en nog een paar. Maar ik hoorde eigenlijk voor het eerst dat er ook geestelijke werken van barmhartigheid zijn. De geestelijke werken van barmhartigheid, ik noem er een paar, de twijfelenden raad geven. Dus als je iemand tegenkomt die twijfelt, of als je zelf iemand bent die twijfelt, wees barmhartig. En zoek raad of geef raad. De bedroefden troosten. Als je barmhartig wilt zijn, zoek dan iemand op die verdrietig is. En zeg iets. Iets moois, iets goeds. hoeft niet per se een Bijbeltekst te zijn. Het kan ook gewoon heel simpel zijn van ik zie je. De zondaars vermanen is ook een geestelijk werk van barmhartigheid. Dat je vanuit een hartvol bewogenheid tegen iemand zegt van als je deze weg gaat. Jezus vind je niet daar, Jezus vind je op een andere manier. En nog eentje, een geestelijk werk van barmhartigheid. Lastige personen geduldig verdragen. Nou, we hebben allemaal lastige personen in onze omgeving. Kan in je eigen gezin zijn. Kan op je werk zijn. In de buurt waar je woont. Elke lastige persoon in jouw omgeving is een uitdaging om barmhartig te zijn. Wees barmhartig. Zoals jullie vader barmhartig is. Laten we bidden. Vader God, wij aanbidden u om het mysterie van de barmhartigheid. We kunnen er met ons verstand niet bij dat uw barmhartigheid, uw liefde, uw genade zo onuitputtelijk is. We prijzen u erom. En we vragen u, leer ons om Jezus Christus steeds meer te zien als het gelaat van uw barmhartigheid. Heer, wek in ons een verlangen om barmhartig te zijn. Dat alle oordeel die in ons hart leeft, dat langzaam mag afvlakken. Heer, want we weten wel dat het soms niet van de een op de andere dag gaat, maar dat er een proces mag komen, dat we niet oordelen, maar barmhartig zijn, zoals u barmhartig bent. En Heer, we verlangen ernaar dat het waar is, die woorden van die oase van barmhartigheid, dat als we in aanraking komen met een christen, dat een oase van barmhartigheid mag zijn. Dat als we christen zijn en iemand komt in aanraking met ons, dat ze in aanraking mogen komen met een oase van barmhartigheid. En we bidden u, Heer, geef dat de geloofsgemeenschap van de Plantagekerk een oase van barmhartigheid mag zijn. Help ons om bewogen te zijn met ieder om ons heen. Dat we ons geliefd en gezien voelen. Of we nu ziek zijn of gezond. Of we nu oud zijn of jong. Of we nu een man zijn of een vrouw. Of we nu homo zijn of hetero. Of we nu een asielzoeker zijn of een Nederlander. Heer, leer ons barmhartigheid. Dat vragen we in de naam van Jezus. Amen.